Hey, podcastluisteraar, let op. Wat denk jij dat dit geluid is? Het geluid. Luister elke werkdag tussen 7 en 7 naar Q-Music en raad het geluid. Download de Q-Music-app en speel mee. Q sounds better with
you. Ik vond de verwoording heel matig, dus ik ga het op een andere manier aanvliegen.
Early access zit in jouw DNA verwerkt?
Nou ja, ik wil zeggen
want
de
dan
cultuur.
Dan zou ik naar je huisarts gaan.
Jij hebt flesjeritis, dus...
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik om tafel met Jelle Stuip.
Bonjour.
Bonjour, zo. Even een woordje over de grens.
Ja joh.
En Jannik Spinner.
Hallo.
Goedendag.
Duits, ja oké. Okay, yeah.
Ja, goedendag. Welkom bij mijn Tweakers Podcast. Nee, dat gaan we gewoon in Nederlands doen. En we gaan het hebben over iets waar we het een aantal weken geleden over gehad hadden toen aangekondigd was. Dat zijn namelijk de nieuwe Copilot Plus laptops. Oftewel de Windows laptops met Snapdragon chipjes erin. Toen hadden we het over de aankondiging. Inmiddels zijn die dingen uitgebreid getest. Jelle heeft ermee gewerkt. We hebben er video over opgenomen. Dus we kunnen nu daadwerkelijk de eerste conclusies trekken. En dat gaan we ook zeker doen. Maar natuurlijk niet voordat we even door de post heen gewandeld zijn. En ik pak er eentje tussenuit deze week. We hebben het de laatste tijd veel over AI. En een mens zou er enigszins...
AI? Een mens zou er... nooit van gehoord de
Apple
laatste
Intelligence.
Tijd.
Zou er enigszins cynisch van kunnen worden. Hmm. Ja. Vooral misschien als het gebruikt wordt in een context waar het niet echt AI is.
Oh jee.
Luisteraar Marcel Gossen die stuurt... We wisten al dat AI een buzzword is geworden. Maar de hype heeft ook middels de marketingafdeling van Unilever bereikt. Want...
Zo.
Er is, en hij heeft hier opgegeven, tromgeroffel. Nou, dat is niet zo'n goede tromgeroffel. X-AI van de Deo.
X van de Deo.
De Deo.
Ja? Of de douchegel powered by artificial intelligence.
Wauw.
Hij zegt, die kon ik je niet onthouden. Ik weet niet wat er precies AI aan is, maar ik kan je wel verzekeren dat AI lekker ruikt. Ik heb het even snel opgezocht en ze claimen dus dat ze... een AI gebruiken om dus de perfecte geurencombinatie te maken.
Zodat je zo ver van een afstand al kan ruiken dat iemand Axe AI heeft. Want dat is toch wel een ding met die geur. Die zijn heel erg
Ze zijn heel herkenbaar, inderdaad. Ja. Als je in een sportschool bent en iemand heeft zo'n Axe Deo spray, dan denk je, ja, dat is een Axe persoon.
Ja, ja, ja.
Maar wat ik wil...
Het is ook gewoon weer een heel goed voorbeeld van eigenlijk het AI-labeltje overal plakken. Want het is niet alsof... Ik kan me niet voorstellen dat Axe nu iets anders doet dan dat ze al jaren geleden deden. Want ze doen ongetwijfeld al jarenlang iets met computers en geuren en kijken wat mensen leuk vinden.
Ja.
Alleen nu kan je er AI op plakken, want dat is een leuk buzzword.
Dat doet goed, maar ik vind op zich, als je dan even, doe ik de cynische pet af. We hadden een tijd geleden ook een was heel even over dat er een biermerk was, wat zeg maar AI of algorithms of gewoon software gebruikte om dus allerlei bieren te analyseren. Nou, okay, wat voor dingen zitten erin? En als je dan een lekker bier wil maken, welke combinatie en verhouding van hops versus mout versus gist, al dit soort dingen moet je doen. En in brede zin, zeg maar, AI inzetten voor voedseloptimalisatie en smaakdingen. Als je op een gegeven moment analyses kan uitvoeren op allerlei producten waarvan je zegt, nou, dit vinden mensen lekker, dat niet, dat wel, dat niet. En dan...
Het klinkt echt als een heel slecht idee. Want dan krijg je, als we het dan over bier hebben, dan krijg je zo'n heel bland biertje dat iedereen lekker vindt. Oftewel, wat niemand echt lekker vindt. Ja, ja, iedereen vindt het
misschien
prima.
Is het wel persoonlijk. Misschien kan jij het op jouw persoonlijke bierprofiel op je Untappd, dat dan een AI zegt, ja, maar als je dit allemaal lekker vindt, dan vind je waarschijnlijk dit ook lekker.
Ja, je houdt van bacon en je houdt van Axe. Dus dan maken we bier wat naar Axe bacon ruikt.
Ja, en als ik dan even al mijn gegevens upload naar een of andere de bier AI cloud.
Als even, ja, graag wel, ja. Ja. Dan kunnen we het gratis houden. Ja.
Oké. Okay.
Maar in ieder geval...
Oké, hierna stop ik erover. Maar de hele charme van bier drinken gaat er dan toch uit. Want wat ik leuk vind, ik vind het leuk om bier te drinken. En dan ga ik naar, weet ik veel, dan ben ik in een buitenland. En dan is er bier dat ik niet ken. En dan ga ik dat drinken. En dan ga ik daar dan achterkomen hoe die smaak smaakt. En dan kom ik achter iets nieuws. Terwijl als een AI iets maakt op basis van wat ik al lekker vind. Ja, dan komt er iets uit wat ik... Ja, ja, ik zal het ongetwijfeld lekker vinden, maar mijn smaak ontwikkelt zich niet verder.
Maar dat is wel...
Nou, de ziel mist inderdaad. Want vervolgens, dat als je zo'n computer dat allemaal laat doen... Ja, nee, ik begin nu echt een beetje als een oude zak te klinken.
Maar kijk, dat doe je al jaren.
Dank je. Vroeger had je gewoon... Of, dat heb je nog steeds. Heb je gewoon een brouwmeester die bepaalt dan de smaak van zo'n bier of van een whisky of een andere lekkere drank. Gooi je er een computer tegenaan. Echt alle liefde, alle emotie gaat eruit. Het is echt afgrijzelijk. Wat een ontzettend dystopisch beeld is dit.
Ja, ik ben team oud.
Ja, team oude lul. Mooi.
Ja, nou, ik ook wel. En er zijn natuurlijk meer dingen waar nu AI wordt in toegepast. En dan kun je ook afvragen, bijvoorbeeld het maken van muziek. Dat er dan gekeken wordt naar wat is goede muziek en wat is maar populaire muziek. Er was ook nog een toevallig wel een berichtje ook van Pindaboter. Die had er wat over gestuurd. Die zei, zoals iemand online het laatst heel mooi zei, ik wil dat AI voor mij de vaat doet, zodat ik creatief kan zijn. Maar nu AI creatief is, moet ik de vaat doen om rond te komen. En dit ben ik op zich ook wel met je eens. Hoor. Ik denk dat voor een Unilever, nou ja... Kan dit een tool zijn in je toolkit om nieuwe producten te ontwikkelen, smaakprofielen, dat soort dingen. Maar er is ook wat te zeggen voor ambacht. Mm. En gewoon lekker kokkerellen en lekker brouwen.
Precies.
En denken, wat ga ik hier eens bij gooien? Welk muziekje ga ik eens maken? En ik denk ook wel dat daar ook altijd wel vraag voor blijft. Ja, maar misschien is de wens daar de vader van de gedachte.
Ik ga ervan uit. Over een paar jaar zal je zien die hele pardon?
AI is ook een lastige...
De hele AI-hype is dan weer voorbij.
Mm. AI-hype.
Dan heb je...
Famous last words.
Ja, door een brouwmeester gemaakte Axe body spray dan weer.
Ja, precies.
Door één iemand ontwikkeld.
Kom op je verjaardag. Wat doe jij? Ik ben deo-brouwmeester.
Zul je vast hebben?
Er komt altijd weer een tegenbeweging. Oké, jongens, we hebben highlights. Ik mag hopen dat jullie hebben.
Zeker.
Want anders dan wordt het zo meteen een kort gesprek. laat ik eens beginnen vandaag bij Jelle.
Ja?
Wat is jouw highlight?
Doen we niet meer een spelletje van...
Nee, zijn we even, voor nu is het even gestopt.
Oh, oké. Ik heb dat gemist. Nou, leuk dat ik mag beginnen. Het is Summer Steam Sale. En jullie zijn ook gamers, toch?
Zeker. Ja.
En, laat ik gewoon maar ja zeggen.
Ja, nee, maar ik denk dat ik weet wat je wilt zeggen. Want van je vindt jezelf eigenlijk wel een gamer, maar je hebt geen tijd meer om te gamen. Maar je zou het wel heel graag willen.
Woord voor woord.
Ja,
precies.
Nou, ik heb dus precies hetzelfde. Dus de vorige Steam Summer Game Sale heb ik helemaal niks gekocht. Want ik dacht van, nou, ik heb nog zoveel liggen. Maar er waren nu wat dingen die ik niet kon laten liggen. Baldur's Gate heb ik gekocht, want ik ben...
Draai, de nieuwste?
Ja, de nieuwste, want ik ben de laatste tijd aan het D&D'en in real life, dus met mensen. Maar dit
vet, zoals het hoort.
Ja, maar nu kan ik dus ook op de computer D&D'en. En het schijnt een heel goed spel te zijn. Jordi is er echt al maanden lyrisch over.
Ik ken heel veel mensen die... een aantal mensen die ook D&D spelen en die weten dat ik ook D&D speel. En toen zei ik, ja, ik Baldur's Gate voor de PC heb nog niet gespeeld. Hoe kan je die niet gespeeld hebben?
Nou ja, precies. In mijn D&D-clubje, de DM zit ook zo al een hele tijd zo van... Ja, eigenlijk moet je Baldur's Gate kopen.
Was het een goede deal trouwens in de sale? Want ik had wel zoiets voor mezelf. Ik wil hem ooit nog wel gaan spelen, maar...
Niet heel goed. 20% eraf, waardoor die nu 48 was of zo.
Je hebt het precies goed. Maar fact check live, dat weet je.
Ja,
maar,
47,99.
Ja, inderdaad.
Dus heb ik het dan nog beter?
Ja, het is echt perfect. Ja.
Dus dat vind ik... Meestal wacht ik een paar jaar met het kopen van games. Maar iedereen is er zo lyrisch over dat ik denk wel dat dit de prijs waard is. Mm. Maar de andere game die ik heb gekocht, en die was wel echt flink gediscount. En dit is iets... die jij gegarandeerd hebt gespeeld, Wout. Ik weet niet hoe het met jou zit, Jannik. En dit is zo'n game die je volgens mij gespeeld moet hebben.
Suspense building.
Ja, waar ook al een drie... Er zijn drie delen van uitgekomen. En het is
Half-Life echt zo'n 1, 2 en Alex.
Ik dacht, Half-Life of Portal, maar het is allebei niet zo.
Nee, het is niet Half-Life, want die heb ik wel gespeeld.
Maar ik wil nog niet weten, wat is het genre?
Als ik dat zeg, dan weet je het meteen. Het speelt zich af in de ruimte. En jij bent volgens mij echt fan van deze serie.
Kerbal?
Nee. Oh, grappig. Ik dacht, je had hem ondertussen wel geraden. Nee, het is Mass Effect. Yes.
Ah, iets verder terug.
Weet je dat ik die ook heb gekocht?
Die was heb je die ook gekocht?
Ontzettend goedkoop, hè? De trilogie.
Ja, precies. Ja, ik geloof echt...
€1 volgens mij zo.
€3.
Ik heb die eerder in een sale gekocht. En toen heb ik Mass Effect 1 weer gespeeld. Ah, nee.
Nee, ja.
Nee, het is te verouderd op heel veel vlakken. In mijn hoofd is het een soort epische interactieve film. En
ja.
Maar het is zo gameplay-wise, zo janky.
Ja.
Nou, daar was ik dus ook bang voor. Want ik heb dit... ik heb back in the days, toen Half-Life uit was, heb ik Half-Life gespeeld. En toen vond ik het fantastisch. En als je nu Half-Life opstart, zeker met die originele graphics... en het is al 3 keer opgepoetst of zo. Maar met die originele graphics heb je echt zoiets van... holy shit, wat is dit? Dit ziet er echt niet uit.
Alle retro gamers die schreeuwen nu naar hun podcastapparaat, luisterdevice... graphics zijn niet belangrijk en het is ook gewoon in de oude staat leuk.
Ben ik het deels mee eens. Maar ik dacht van... Mass Effect heb ik nooit gespeeld. Dus ik heb niet dat gevoel erbij van... Dat rooskleurige gevoel van hoe ik het ooit heb gespeeld. Dat het mooier was.
Je gaat dan er gewoon blanco in.
Ja, dus ik heb nu een half uurtje gespeeld. En ik vond het wel...
Het verhaal.
Ik vond het wel aardig.
En de dialogen en voice acting. Alles, wereld die ze neer hebben gezet. Yeah. Maar ook in die termen. De worldbuilding die ze daar doen. Epic.
Ja,
dat viel me inderdaad helemaal in het begin al op dat er echt zo'n wereld, zo'n verhaal wordt neergezet. Het is niet dat je een wapen in je handen krijgt en ergens in een wereld wordt gedropt en begin maar met schieten of zo. Dus heb dat jij vond de, ik.
Heb jij de ga je voor de standaard Shepard? Of heb jij veel tijd besteed aan het customizen? Of kon het al in deel 1 of niet? Voor mij wel,
nee,
toch?
Ja,
je kunt in ieder geval wel je beeld meenemen naar de volgende games. Met je progressie. Maar volgens mij heb je geen character customization.
Ik heb volgens mij inderdaad de standaard Shepard gekozen. En
kon
je alleen een vrouwelijk of een mannelijk personage
misschien
kiezen.
Was vanaf 2 dat je echt gewoon alles kon aanpassen met haar, snor, baard, al dat soort dingen. En als ik dat in een game kan, dan besteed ik echt veel te veel tijd aan. Dan begin ik echt een uur lang alles te tikken. Ja? Om dan daarna de game een uur te spelen en te denken, nah, dat is niet voor mij.
Oké, interesting. Ja, dat heb ik dus helemaal niet. Ik kies meestal het hoofd dat er zo belachelijk mogelijk uitziet. En dan,
oh, je bent er zo in?
Ja.
Oh, ja.
Maar ik moet wel zeggen, we hebben het ook in de podcast in het verleden genoeg gehad over remakes en remasters. Als er 1 serie gewoon helemaal op moderne tech opnieuw mogen opbouwen. Ik zou er denk ik full price weer voor betalen. Als ze dit gewoon, weet ik veel, op Unreal Engine 5 of zo weer zouden maken.
Ja.
Ik ben erbij.
Nou, ja. Ik moet zeggen, ik vond hem er niet... Dus ik ben maar gewoon bij deel 1 begonnen. Ik vond hem er niet heel slecht uitzien.
Nee, het is meer, in dat gewoon de gameplay redelijk janky is. Gewoon de controls, dat het camera... Dat het allemaal gewoon niet super vloeiend en modern speelt. Laat ik het zo zeggen.
Daar kan ik me wel in vinden, ja.
En voor mij, op een gegeven moment moet je ook gaan rijden in wagentjes. Dat is helemaal...
Spoilers.
Sorry, oké. Dat was hem. Want dan ga ik door.
Ik heb ook Papers, Please gekocht, maar die heb ik nog niet gespeeld.
Oh, dat is een goeie. Meesterwerk. Ja. Ik heb de andere game van deze maker. Dat is gewoon 1 guy.
Ja.
Return to Obra Dinn. Een detective game.
Oh, die heb ik ook.
Ja.
Ik doe een chef's kiss voor de mensen die luisteren. Ja. Echt. Zeg maar, in heel veel games is detective zo'n mechanic. Maar dan druk je een button in en dan gloeit het object wat je dan moet interacten. Ja, ja, en dan heb je dus een clue gevonden, weet je wel. Super lame. En in Obra Dinn ben je echt een detective en moet je echt zelf connecties maken. Ik heb nog nooit zoiets gezien.
Ik moet wel zeggen dat ik Obra Dinn dus heel moeilijk vond.
Hij is ook pittig. Ja, maar dat hoort erbij.
Je bent toch geen echte detective? Want dan zou je makkelijk vinden.
Oh, snap. Misschien is dat het.
Je moet een echte detective. Ja. Nog heel veel afronden. Misschien hoe jij begon met dat je soms realiseert dat je denkt dat je gamer bent, maar het niet meer bent. Ik heb vorige week na echt, denk ik wel 2 weken wikken en wegen, heb ik mijn hele race sim setup online te koop gezet. Dat stond
tot zo finaal.
Dat
hè?
Stond al meer dan een jaar opgevouwen ergens in een hoek. Ik heb dat jaar niet aangeraakt. En ik van ik denk, ja, maar dan heb ik het toch. Voor als ik dan weer zin heb om te gaan racen. En toen dacht ik, makker. Maar het laatste jaar had je al geen zin om dit te gaan gebruiken en te gaan racen.
Precies.
Waarom ga je dan hierna wel doen? Dus in mijn hoofd was ik nog steeds iemand die graag racegames speelde.
Heb je helemaal geen racegames gespeeld? Of heb je gewoon zoiets gehad van, Oh, even race, ik pak wel een Xbox controller.
Nee, gewoon echt.
Want dat pik de laatste tijd. Dan ben ik Forza Horizon aan het spelen.
Ja, oké, okay, dat is weer een arcade racer inderdaad. Ja. Maar die heb ik dan ook toevallig niet gespeeld. Nee, dus de stoel is al weg. Ik heb een paar biedingen op het stuur en de pedalen. Dus het gaat er nu uit. En het is goed. Ik heb er vrede mee, ergens. Maar het was echt wel een ding.
Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen.
Want je gaat het ook niet zomaar weer kopen als je één keer even een spelletje wil spelen. Dus het is ook zoiets van, ja, ik heb dit nu liggen en dan kan ik het gebruiken. Maar ik vond het ook gewoon zonde.
Ik vind het goed dat je hem verkoopt, want ik heb eigenlijk hetzelfde. Alleen bij mij blijft hij gewoon liggen. En hij ligt inderdaad ook al 2 jaar niks te doen. En ik was niet van plan om hem te verkopen, maar ik doe er ook niks mee. Dus
En wat dan helpt, is dat ik in een appartement woon en je hebt gewoon in het appartement beperkte vierkante meters. En af en toe denk je van, ja dat neemt toch wel weer ruimte in. Kijk, als ik een groot huis met een schuur had, dan had hij daar nog minimaal 10 jaar mogen wonen en leven. En een heel fijn leven kunnen leiden in de schuur.
Ja, lekker beschimmelen.
Ja, maar dat zat er niet in. Dus hij moest weg. Dus,
door naar de volgende.
Gesigneerde racestoel op Tweakers aangeboden, denk ik. Vraag en aanbod.
De stoel is al weg. Okay. Het stuur en de pedalen staan nog op VNA. Ja. Dus daar kunnen mensen.
Ja, maar handtekening zo buiten. Dan kun je dan een paar tientjes extra voor krijgen. Denk ik wel.
Gewoon graffiti erop. Ja. Alright, wat is jouw highlight?
We gaan even door op de games. Leuk. Manor Lords specifiek. Dat is ongetwijfeld een game die mensen die een beetje in de gamewereld zitten voorbij hebben horen komen. Enorme hype. In aanloop naar de Early Access release, meest gewishliste game op Steam. We hebben hem ook gepreviewd, we hebben het er wel eens over gehad. En in de afgelopen 2,5 maand is hij een beetje uit het oog verloren. Er komen vrij weinig updates voor de game uit. En de updates die uitkomen zijn meer van een structurele aard en niet van de content aard.
En dat was er één persoon ongeveer gemaakt, toch?
Ja, dat is wel de kleine nuance. Dat klopt. Zo marketen ze het ook. Maar hij heeft wel wat hulp van derden. Maar in principe
het is niet
is
een gigantisch team of zo.
Nee. Het is wel een heel klein team. En het is ook één man met één visie die dan externe bedrijven inhuurt. Desondanks was er een jongeman. Even kijken, ik heb zijn naam opgeschreven. Vond ik wel leuk. Rafael van Lierop. En dan zou je zeggen, hey, die komt bij mij uit de buurt. Want bij mij in de buurt is een dorp wat Lierop heet. Maar hij komt uit Canada. Dus ik weet niet
okay.
Ik weet niet hoe je aan die achternaam komt. Dat is,
emigreren?
Ja, misschien. Dat is de CEO van een studio die heeft The Longest Dark gemaakt. Een indie game. En die heeft
The Longest Dark of The Long Dark?
Ik weet niet of het nog longer kwam.
Misschien was Longest Dark deel 2.
Ja. Nee, maar The Long Dark. Dat is een goede game.
Dark, sorry. In ieder geval, die man die heeft kritiek geuit op die game. En zei van, ja, maar waarom... Dit is exemplarisch voor een Early Access titel. Hè? Enorme hype. Iedereen is er klaar voor. De game komt uit. Iedereen speelt hem een paar uur. En dan komt er geen content meer uit. En dan bloedt die community bloed dood. En dan heb je weer zo'n titel die... Ja, hij insinueert een beetje dat het gewoon te traag is. Dat die ontwikkelaar niet rekening heeft gehouden met het feit dat het een enorme hit zou worden. En vervolgens niet zijn claims kon backen met de content die hij beloofd had.
Maar dit is... 2 maanden is het nu uit.
Ja, 2,5.
Dat is toch niet zo heel... Lang?
Er zijn toch games die meer dan een jaar in early access
zeker. Zijn argument, en ik breng het ook letterlijk als zijn argument, is dat, dat de content die of de updates die uitgebracht zijn gewoon te sumier waren. En dat klopt ook. Ik heb de game ook al een tijdje niet meer gespeeld, want er is geen nieuwe content. Het zijn structurele dingen. En dus de uitgever van Manor Lords heeft dus nu gereageerd. En daarom dat ik het eventjes wilde opbrengen, omdat dit wel een hele interessante, grotere discussie is, denk ik. De uitgever zegt van, jongens, het is ten eerste ontzettend normaal als een game uit is gekomen, dat na verloop van tijd het aantal spelers heel erg afneemt. Tuurlijk. Dat was bij Helldivers ook ineens een rel. Zo van 90% van de spelers van Helldivers is er niet meer. Ja. Oké, okay, maar mensen zijn op een gegeven moment gewoon klaar met het spel. Dat is normaal.
Of ze kijken heel eventjes en gaan meteen weer weg.
Ja, dat is fijn.
En zeker bij Early Access is het natuurlijk zo van... Oké, is het spel tof? Ja, het blijkt tof te zijn. Nou, dan hoef ik hem niet te refunden. En dan vervolgens ga je wachten tot...
Exact.
Tot er meer content is.
Ja. Ja, en dat was ook het argument van de studio. Ja, luister, mentale en fysieke gezondheid van de ontwikkelaar is ook belangrijk. We kunnen niet direct na release... alle nieuwe content uitbrengen, dan zat het wel in de release-versie gezeten of in de initiële versie. Maar ik wilde dit gewoon even iets breder trekken. Ik heb al wel eens gezegd, ik ben een early access man. Dat ben ik nog steeds.
Zo.
Jazeker, ja, ja, ja. En ik heb dat gevoel ook een beetje. Ik ben niet zo iemand die dan online gaat zetten van... ja, maar Manaloids, waar ben je mee bezig? Maar ik had ook wel het gevoel van... ik heb nou die eerste versie gespeeld, die was tof. Maar er miste een hoop content. En die zaten dan wel als placeholders erin en zo. Dus je wist dat er dingen aan zaten te komen. Zijn er nog steeds niet. En dan verlies je toch een beetje die initiële... ja, die hype, dat enthousiasme wat je in aanloop naar zo'n release...
Hebben ze voelt. Hier beloftes over gedaan bij de release?
Nee, want... sterker nog, ze zijn ontzettend transparant geweest. Ze hebben gezegd, luister, we weten het is een enorme hit. We zijn met leuke dingen bezig, maar de komende paar updates... zijn echt voor het verstevigen van de basis en niet voor de nieuwe content. Ze zijn ontzettend transparant geweest. Maar ik denk wat ze tegen hebben, de wind tegen, is een beetje... die early access modellen, die zijn... die zijn in ons DNA gegrift. Als early access gamer...
Nog even terug, wat zei je?
ik vond de verwoording heel matig, dus ik ga het op een andere manier aanvliegen.
Early access zit in jouw DNA verwerkt?
Nou ja, ik wil zeggen, want de dan cultuur.
Dan zou ik naar je huisarts gaan.
Jij hebt flesheritis, dus... dat is mijn flesheritis, zeg maar. De verwachting die early access creëert is wel... Dat patroon is door heel veel studio's als een soort van excuus genomen om zo'n dripfeed aan content te blijven bieden. En het is een soort van live service, maar dan met een ander labeltje. En met die verwachting snap ik heel goed dat je hoopt, en dat hoop ik ook, dat Manaloids wat consistenter content updates krijgt. Het is niet realistisch wat je zegt. Het is één persoon die de game maakt.
Nou, maar en letterlijk als ze zeggen, jongens... de komende updates brengen geen nieuwe content. Ja. We gaan de basis werken. Dan brengen ze updates uit zonder nieuwe content. En werken aan de basis. En mensen, hey, wat is dit nou?
Ja.
Dat is toch een beetje gek?
Is het ook? Is het ook? De nuance is denk ik dus wel... De keuze om het in early access uit te brengen in deze staat... met de beloftes die daar in die game verpakt zitten. Hè, nogmaals, als placeholders... Het wordt dan lastig, en dit is niet goed of slecht... maar het wordt gewoon lastig om bij zo'n game te blijven. Dat hoort er in theorie bij, want het is early access. Maar nogmaals, ik denk dat de verwachtingen die gecreëerd zijn... met zo'n early access label, dat een soort van eigen leven is gaan leiden. En dat de gamer tegenwoordig de aandachtspannen heeft van een vis... net als iedereen met smartphone. We willen gewoon misschien wat sneller... content.
Ja, maar die aandachtspannen van die vis... die wordt ons aangeleerd door die early access games.
Ja, het is een zelfverstevigend effect. Daar ben ik het mee eens.
Ja, want het is zo van hier, je krijgt een beetje... en we gaan iets je geven wat niet af is. En dat vind ik altijd het irritant aan early access. Dat vindt iedereen het irritant aan early access. Dan komt zo'n game uit en dan wil je dat spelen. En dan speel je dat, nou ja, weet ik veel, een uur of zo. En dan is het weer klaar. En dan moet je wachten en wachten. En ik...
Hoeft niet, hè? Je kan ook gewoon niet de game in early access spelen en wachten tot die af is.
Dat is ver discipline, Wout, dat heb ik niet.
Ja, nee, ja, als
nee,
je zegt...
Nee, maar daar ben ik het dus ook gewoon niet mee eens. Want er wordt je zo'n wortel voor gehouden. Hier, deze game kun je spelen. Ja, het is alleen early access. En je wordt er helemaal lekker mee gemaakt en zo. En dan,
ja, maar je weet waar je
dan,
voor tekent.
Dan moet je zeggen, nee, dit ga ik niet spelen. Want dit is early access. Kom op,
nee,
nou.
Maar bovendien... Prima spelen. Maar als je dan achteraf zegt van... ja. Maar het is niet helemaal af en ik heb niet allemaal content. Dan denk ik, ja, dat is gewoon een beetje de deal als jij een early access game gaat spelen.
Ja, maar er zijn ook verschillende zeg maar gradaties in early access. Er zijn games die steengoede games die dan in early access zijn. Ik geniet al jaren van Satisfactory bijvoorbeeld. Mm. Maar ja, het irritant.
Dat is heel satisfying voor jou.
Heb je het wel eens gespeeld?
Nee.
Als je dan zo'n enorme fabriek hebt gemaakt... waarbij alles precies recht staat... en dat alles exact op elkaar is afgesteld... dat er, weet ik veel, zoveel kolen en zoveel ijzer in gaat... en dat er precies zoveel staal uitkomt... waardoor je uiteindelijk heavy modular frames kunt maken. Ja, dat is fantastisch.
Maar okay. dit is wel mijn punt.
Wat was mijn punt?
Nou ja, mag ik die even cultuur. Die tendens van de verwachting die je creëert.
Dus die game, daar geniet ik dus al, weet ik veel, al 5 jaar van. Maar iedere keer dus met zo'n soort van piekje, want dan is er weer een update.
Ja.
En dan, oh, dit is leuk. Dan ga je weer een stukje spelen en dan weer niet. Ja, het is eigenlijk ook gewoon heel irritant.
Nee, ik zit het ook een beetje aan te horen. Het zit niet in mijn DNA gelukkig. Mijn DNA is nog schoon, nog helemaal gevrijwaard van early access dingen.
Ja.
Klinkt allemaal heel dramatisch dit en lastig.
Ophef op Reddit, je kent het.
Ophef op Twitter, ja, natuurlijk. Op Reddit. Ja. Ik zou denken, ja, als ik iets speel waar beta bij staat of early iets of zo, dan ga ik er vanuit, ja, alles wat ik krijg is meegenomen.
Ja, ik heb nog één objectief argument. En dit is niet voor of tegen, ik probeer het zo neutraal mogelijk te brengen. Maar op het moment speelt ongeveer 1000 mensen speelt die game. En dat hè, er zitten pieken nu en dalen in.
As we speak.
Ik kan het ook as we speak even opzoeken. Maar het punt is, van die 2 miljoen mensen is een heel klein deel nog maar aan het spelen. Dat is gewoon een feit. En wat je dan krijgt is dat die feedback loop kleiner wordt. En daar zit misschien wel een soort van objectief argument voor ontwikkelaars in. Hou daar rekening mee. Als jij zoveel mogelijk feedback wil en zo interactief mogelijk die game wil ontwikkelen, dan heb je er wel baat bij om de aandacht van mensen vast te houden. Ook al is dat misschien niet helemaal de bedoeling. Dat zou een argument kunnen zijn.
Maar misschien is de feedback hier, we vinden het niet meer leuk.
Ja, het is niks. Ja.
Oké, dus tot 2.000 gegaan, zo moet het niet.
Ja, misschien is 1000 te veel.
Als ik er nog één dingetje over mag zeggen. Ik beta en early access wordt ook wel eens, misschien zei ik dit net al in een andere verwoording, het wordt ook wel eens als een soort van instrument gebruikt om zo van, zodat ontwikkelaars kunnen zeggen van, dat ze alle kritiek ermee kunnen pareren. En dat vind, dat
was jarenlang
vind ik
de strategie van Google. Ja, nou, nee, zit in beta.
Precies. Ik wou Google inderdaad noemen van, die hadden dan heel veel dingen in beta. En dan was het, ja, dat is in beta. Ja, het is early access. Dus ja, dat het vastloopt, dat het niet goed werkt. Ja, daar kunnen we niks doen. En als je dan vervolgens nooit uit beta of early access haalt, ja, dan
nee, het is een hele makkelijke dekmantel. Je kan elke keer gewoon zeggen, ja, jammer, je wijst naar het bordje boven de deur. Je speelt nu de access game, niet zeuren. Mm-hmm. En dat zou het ook niet moeten zijn, inderdaad.
Maar ja, het verschilt natuurlijk ook heel erg per softwareontwikkelaar, per game, per bedrijf. Dus
zeker. Als Adobe nieuwe beta features in Photoshop stopt, word ik altijd heel blij. Het zijn altijd leuke nieuwe dingen. Nu
jij hebt Gen early access. Je hebt de early access viewers ook. Alleen
bij mij
door.
Is het beta.
Ja. Oh, ja. Ja. Het zijn er 4 tot 7.000. Ik wil het nog even rectificeren. Niet 1.000.
Oké.
Tot zover.
Jongens, kennen jullie het merk Cheapolo?
Nooit van gehoord.
Nee.
Nou, ik
is het een
klinkt als een worstje.
Is het? Het klinkt heel pittig in ieder geval.
Ja.
Is het een peper?
Ik zou het niet in je mond stoppen. Nou, trouwens, als je het doorgeslikt krijgt, dat kan wel interessant zijn. Cheapolo maakt trackers.
Oh.
Denk Apple AirTag-achtige apparaatjes.
Mm-hmm. Ah, okay.
Maar het is een van de eerste bedrijven die een tracker heeft die compatible is met het Android Find My-netwerk, wat Google eerder dit voorjaar gelanceerd heeft.
Mm-hmm. In beta?
De facto ja. Nee, het is niet officieel beta. Maar het is een beetje een vooruitziende highlight. Want het pakketje ligt nu bij mij thuis. Dus ik heb van die trackers besteld. Want er zijn meerdere bedrijven. Je hebt Pebble Bee en Cheapolo en Motorola heeft er eentje aangekondigd. Er komen nu meerdere bedrijven die dus Android netwerk compatible trackers uitbrengen. Cool. Dit was de eerste die ik kon krijgen. Dus ik heb een klein, zo'n key fob-achtig, zo'n rond dingetje. Mm. En een pasje. Ja. Dus het pasje kan mooi in mijn portemonnee. Dus als ik die ooit kwijtraak en dan heb je de key fob voor ergens aan vast. Maar het schijnt dus niet zo heel goed te werken. Dus mensen zijn het nu al een beetje aan het testen. En de AirTag is natuurlijk de gouden standaard.
Even voor mijn beeldvorming, want ik noem me een Apple fanboy of zo, maar ik heb een AirTag, maar ik heb geen idee hoe het Find My Android netwerk werkt. Is
precies
hetzelfde idee?
Als AirTag. Dus je hebt
Android telefoons die
crowdsourcen
inderdaad.
Ja, je hebt passieve trackers, die hebben een Bluetooth signaaltje. Of ultra wideband kan ook. Ligt aan welke tech ze gebruiken. En bijvoorbeeld bij de Apple AirTag. Die geven gewoon een pingetje uit. En als er dus een iOS-device in de buurt is, dan vangt hij dat op. Dat gaat allemaal encrypted en geanonimiseerd. Gaat in een grote database. Dus eigenlijk elk iOS-device ter wereld is een antennetje die zo'n signaal kan oppikken. En zo kun je dus dingen lokaliseren. En ik ken genoeg mensen al die AirTags, als ze gaan vliegen, in hun koffer gooien.
In de bagage.
Dus dan kan een airline kan zeggen van, joh, we weten niet waar je koffer is. Zeg je, nou, ik wel, want ik heb hier
je zit erop.
Hij ligt nog precies op dit vliegveld. Ja.
Dus, maar in potentie zou dat Android, het Android alternatief beter kunnen werken. Want er zijn meer Android devices dan iOS devices.
Maar nu komt hij.
Nou komt hij.
Google heeft niet de beste track record als het gaat om privacy.
Nee. Pun intended. track record?
Nee, niet, niet de best track record.
Maar mooi.
En dit is mijn interpretatie van de situatie. Toen ze dit gingen bedachten, dachten ze misschien van... Ah shit, ja, gaan wij dit doen met tracken en de segmenten? Het zal Google weer zijn. Wij moeten dit privacy technisch heel goed gaan dichttimmeren... en heel goed in onze communicatie laten weten hoe privacy... hoe goed we omgaan met privacy hier. Nou, ten eerste zeiden ze ook, ze hebben gewacht met uitstellen van het netwerk. Want ze waren samen met Apple een soort standaard aan het maken voor... hoe kunnen we nou voor zorgen dat dit niet voor stalking gebruikt wordt? Want bij die AirTags in het begin, als jij gewoon een AirTag bij iemand verstopt... Ja. In een auto of iets anders, ja, of koei, dit is letterlijk wat ze gewoon in James Bond films deden. Gewoon een tracker onderaan de auto en dan gewoon iemand naar zijn evil lair volgen, zeg maar. Dus daar zijn allemaal dingen voor bedacht. Maar het grote verschil wat Google doet, is dat je... bij Apple is het opt-out. Bij Google is het een soort van geforceerd opt-in. Want je krijgt nu een notificatie op je telefoon van... over 3 dagen gaat dit ingeschakeld worden. Mm. Maar er zijn meerdere standen. En je hebt een stand die zegt alleen in drukke gebieden. Oftewel, als een apparaatje, een tracker... door meer dan 1 device gezien is op die plek... dan wordt de locatie geüpdate. Ja. Maar als het maar een enkel device is, dan niet. Hm. En dat is de standaard setting. Dus bij Apple, als 1 iPhone iets een AirTag detecteert... Ja. dan krijgt hij al een update in het netwerk. En bij Android dus standaard niet. En je moet zelf handmatig de setting aanpassen dat het wel gebeurt. En zegt Google, zegt ja, maar dat is veiliger, want dan kun je dus niet in dat beetje in nou, een soort van stalkingachtige situaties, dat er maar 1 persoon in de buurt is en dat soort dingen. Mm. En dat heb ik respect voor ergens. En dat waardeer ik dat ze daar zo over nadenken.
Ik vind het sowieso dat er zijn ongetwijfeld discussies over geweest, maar dat het opt-out is bij Apple vind ik ook een beetje vreemd. Zo van, oh ja, maar jouw device hoort bij ons netwerk en nu moet jij batterij betalen die AirTags mogelijk te maken.
Vreemd in die zin. Een privacy standpunt, maar dit werkt natuurlijk alleen maar als je een bepaalde kritieke massa bereikt.
Dat snap ik. Ja.
En dan is opt-out is heel slim. Ja. Dus dat doet Google. Wat ze bijvoorbeeld ook doen is als jij thuis bent en jouw telefoon weet van, jij hebt een iPhone, maar stel je bent een telefoon. Ik ben nu bij het huis van Jelle. Als hij daar in de buurt dit soort tags ziet, update ze niet. Dus het is ook niet, je kan niet iemand daar zijn of haar huis volgen, zeg maar. Dus ze hebben echt wel goed erover nagedacht. Maar dat maakt het dus lastig om dit op hetzelfde niveau te krijgen. Er zijn wat mensen die nu testjes aan het doen zijn. Met een AirTag versus een Google tag van het Google netwerk. En op dit moment is het schijnbaar abominabel slecht. Mm. Dus ik ben ook heel benieuwd. Oei. Ik ga echt wel met die dingen mee aan de slag. En misschien wordt er nog wel een artikeltje op Tweakers ook. Maar ik zit een beetje van, hoe gaat Google dit gat dichten? Ja. Want als ze blijven nu echt vasthouden aan die settings. Daar zijn ze ook op aangesproken. Van, waarom doe je dat? Nee, dat is onze privacy by design, privacy first. Ja. Gaan we zo doen. We gaan wel wat tweaks doorvoeren, waardoor het beter gaat werken. Wat die dan ook zijn. Ik zie niet hoe dit goed gaat werken zonder massale opt-out, laagdrempelige tracking. Ze maakt het zelf wel lastig.
Ja, dat is bijzonder voor Google dat ze het zichzelf zo lastig maken. Maar toch wel lovenswaardig in die zin. Ja. Maar de oplossing is volgens mij dat we op een gegeven moment gewoon moeten zeggen van... Apple, Google, ja, we zijn concurrenten, bla 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 bla. Jongens, laten we het gewoon allemaal samen laten werken. Mooie open source standaard, zodat het allemaal...
100%.
Nou gaan de oren van tweakers gaan...
Ja, maar dit is toch gewoon belangrijk genoeg... Ja. Dat iedereen gewoon zijn shit moet kunnen vinden.
Nee, helemaal waar. Ze werken dus al samen aan die een beetje anti-spionage functies die je mee zou hebben. Dus ik
klein stapje.
Er lopen lijntjes daar. Maar ik zou dit wel ook graag... Ik vind het tof als ik vrienden met iPhone zie die dan overal van die dingetjes in doen en zo. Ja, is het nodig? Ik weet niet. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk gimmick. Ik vind het leuk systeem. Ja. Ik zou inderdaad lekker een pasje in mijn portemonnee, iets aan mijn sleutelbos... koffers tracken. Hebben jullie tags? Je hebt ook een iPhone. Heb jij AirTags?
Ja, ik heb een AirTag. Ik heb hier ook nog een leuke anekdote over.
Kom maar door.
Dit is afgelopen weekend gebeurd. Mijn vriendin die was er iPhone kwijtgeraakt. En dan kan je gewoon zo'n pingeltje laten afspelen op je iPhone. En dan gaat die piepen en dan is het klaar. En je kan op kaartje zien waar je iPhone is. Nou, en die moest ergens in het huis zijn. Want je kon gewoon op dat kaartje zien, hij is in het huis. Dus wij eindeloos dat pingeltje afspelen. Ja, dat is gewoon onvindbaar. Hoe kan dat? Dus wat bleek nou? De buurvrouw die had hem gevonden. En hij lag dus bij de buurvrouw in huis. Dat zie je niet op het kaartje.
Oh, ja.
Zo precies is het.
En die buurvrouw die werd dus helemaal lijp van dat pingeltje. Want die is hard, hè? Ja. De hele tijd piep, 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 piep. Nou ja, gelukkig had ze ook een briefje in de lift opgehangen. En zijn we erachter gekomen dat hij bij de buurvrouw lag. Huh.
Maar en, dat is dus geen AirTag. Dat was gewoon even de normale find functie. Dat heeft een Android ook. Je kan ook Android
Ja, maar je AirTag kan ook gaan piepen.
Ja,
dat je kan, AirTag klopt. Kan piepen en je kan ook je AirTag vinden als hij binnen de range van je ultra-wideband antenne is.
Ja.
Mm-hmm. Wat was jouw vraag?
Nou, of jij AirTags daadwerkelijk die dingen gebruikt, aangezien jij een iPhone hebt.
Ja,
en waar hang je ze aan of stop je ze in?
Zijn vriendin.
Aan mijn sleutelbos en...
En hoe vaak gebruik je dat in de praktijk? Dat je denkt, ik kan mijn sleutels niet vinden. Ik ga hem even lokaliseren via de AirTag.
Niet zo heel vaak. Dat moet ik eerlijk zeggen. En ik ben, maar dit is interessant. Ik ben heel vaak heel veel dingen kwijt. Maar mijn sleutels niet zo vaak. Dus ik zou dat ding eigenlijk ergens anders aan moeten hangen.
Het is ook gewoon
mijn bril of zo.
Een psychologische functie. Want net als je koffer. Ja, dan staat die nog op Schiphol. En dan zeg je dat tegen de medewerker. Maar...
Oh, ik heb wel een keer gehad dat ik op plaats van bestemming aankwam. Dat mijn koffer niet de band was. En toen met Schiphol bellen. Ik zeg, ja, waar is hij? Is hij wel meegekomen of ligt hij nog op Schiphol? Ja, meneer, dat weten we niet. Die moeten we gaan uitzoeken. Dus had ik zo'n ding gehad, had ik tenminste kunnen weten in welk land hij was.
Ja, maar dan had je dat gezegd. En dan weet ik niet of Schiphol had gezegd, nou, dan gaan we eens eventjes beter gaan zoeken. Dan moeten ze het alsnog zoeken.
Ja, maar dan weten ze wel in welk land ze moeten zijn.
Ja.
Dat zou een beetje kunnen helpen de goede richting. Maar en het is gewoon grappig, hè. Ik ging ook een keer aan boord van het vliegtuig met een vriend. En die had dan... in zijn koffer had hij zo'n ding. En die kon gewoon letterlijk volgen. Oh, we zaten nog bij de gate. Gewoon letterlijk zag je dat ding dus gewoon richting het vliegtuig gaan en ingeladen worden. Want al dat groen personeel had blijkbaar een iPhone daar.
Dat is wel interessant.
Ja, dan zag je echt gewoon, kon je dat ding door Schiphol heen volgen. Is dat nuttig? Nee, ik denk het niet.
Het is een psychologische functie.
Is dat leuk?
Ja.
Dus als ik vanmiddag thuis kom, dan heb ik twee trackers van Chipolo. En ik ga eens proberen wat dingen te tracken. En ik hoop dat het snel een beetje op niveau komt.
Ja.
En wat ik zeg, misschien kun ik wel een versus testje doen. Ik denk dat die versus de AirTag het heel hard gaat verliezen op dit moment.
Want je hebt natuurlijk ook nog die andere dingen. Je hebt Samsung, heeft ze ook. Tile heeft ze ook. Tile is volgens mij de grootste, niet Apple.
Ja, maar dan dat wordt dus alleen opgepikt door mensen met de Tile-app geïnstalleerd. Dus dat is echt gewoon...
Dat
schaalt natuurlijk gewoon echt niet. En die zijn heel koppig, want die zeggen... nee, we blijven aan ons eigen netwerk vasthouden. Hoe groot gaat dit netwerk worden? Dus dan gaat die door Schiphol heen... en dan moet je dus net toevallig daar mensen rondlopen...
Met de
Tile-app op de telefoon.
Ja.
Dit kan alleen werken als je gewoon echt kritieke massa bereikt. Dat ga je denk ik... alleen op OS-niveau doen. En
Google heeft echt wel een troef in handen hier. Want als 80%, wat is het, 80% van de...
Er zijn een heleboel Android-phones in de wereld.
Ja, dus ik gun het ze.
Ik vraag me af of ze op een gegeven moment... als ze dit niet met de huidige instellingen... goed genoeg kunnen laten werken. Want uiteindelijk moet dit netwerk wel waarde gaan bieden. En als mensen te maken proberen denken... ja, dit is crap, dan hebben ze er ook niks aan. Dus of ze dan... misschien wel naar een ander soort opt-out mogelijkheid gaan... met wel de bredere setting standaard aan, zeg maar. Want ja, anders dan kom je er niet. Maar waardering voordat ze er zo voorzichtig mee omgaan, laat ik het zo zeggen.
Zeker.
All right. Ik zet aan het begin eind mei. Aankondiging Copilot Plus laptops. Windows laptops, zonder Intel, zonder AMD, op dit moment nog. Met Snapdragon X-Elite processor. Heel veel kort, Jelle. Waarom bestaan deze dingen? En waarom moet dat ons boeien?
Waarom bestaan deze dingen? Omdat... Dat vind ik een goede vraag eigenlijk.
Dankjewel.
Nee, deze dingen... Eigenlijk is... Microsoft is natuurlijk al jaren bezig met ARM-processors in hun eigen hardware. We hadden in 2012 hadden we al Windows RT, hadden we die Surface. Surface RT heette die toen. En door de jaren heen zijn die... ARM-processors gebleven in Windows devices, maar op hele kleine schaal. Hier en daar een laptopje van Asus. Microsoft had zelfs een Surface Pro, dus zat toen een SQ1 in.
Maar dat mocht echt geen naam hebben eigenlijk.
Van Qualcomm mocht echt geen naam hebben inderdaad. SQ2, SQ3. En nu hebben ze dus iets dat wel gewoon power heeft. En het is, ja, ik denk dat het gewoon een beetje is om tegenwicht te bieden aan Intel en AMD. En de ARM-architectuur heeft natuurlijk ook wel zo zijn voordelen.
Zoals?
Het is over het algemeen heel efficiënt. En dat is ook wat we komen zo meteen waarschijnlijk op. Wat we in tests zien, is dat het heel efficiënt is dat je lange accuduur hebt, terwijl ze nog best wel snel zijn. Grootste voorbeeld hiervan is natuurlijk Apple. Die zijn op een gegeven moment van x86 naar ARM overgegaan. En die hebben dat heel goed gedaan. Dat zijn hele snelle chips in die MacBooks. En
wij zijn allebei geen ISA-architecten die het hele chips ontwerpen.
Anders zat ik hier niet waarschijnlijk.
Maar x86 heeft zijn oorsprong in de desktop computing.
Ja.
Is een hele lange staat van dienst.
Ja.
Lange legacy. Trouwens, we hebben nu officieel x86-64, denk ik. Zeg maar ja. De 64-bit instructie extensie. Maar daar zit jaar op jaar wordt daar op gebouwd, zeg maar. Dus er zit misschien ook wel wat legacy in. En dat is dus vanaf desktop gebruik, niet voor accu's, naar laptops. Ze hebben een tijdje ook smartphones geprobeerd. Maar in ieder geval, dat wordt steeds kleiner gemaakt. ARM, vooral gemaakt voor low power devices op accu's. En dat wordt nu steeds verder opgeschaald. Ze komen eigenlijk van de andere kant van het spectrum. Van maximum power met minder zorg om stroomgebruik. Van low power, zorg om stroomgebruik. En dat moet elkaar nu ergens in het midden ontmoeten.
Ja.
En mijn gevoel zegt de reden waarom dit nu opeens binnen Windows een ding is. En een beetje hot is. Omdat Apple natuurlijk heeft laten zien een aantal jaar geleden. Toen zij die overstap maakte. Dan wacht ze eventjes.
Misschien
als je het heel goed implementeert met een goed design. Zou dit wel eens beter kunnen zijn wat Intel en AMD te bieden hebben.
Ja.
Ja.
En daarmee moet ook gezegd worden, die nieuwe chip, dat is dan de Snapdragon X
Elite
Plus of Elite. En dat is ook wel, als je kijkt naar wat die vorige processor was in de Surface Pro 9, dan de SQ3. Ja, dat was een beetje een opgevoerd
smartphone
processortje inderdaad. En dit is wel echt gewoon, deze is door die lui van Nuvia, is dit ontwikkeld voor laptops.
Ja,
dat is ook gewoon power zit erin.
Dat is ook nog even goed om te noemen. Bij Apple, de mensen die aan die transitie hebben gewerkt, zijn een aantal mensen weggegaan.
Ja.
Die hebben een bedrijf opgericht, Nuvia. Hebben een eigen ARM CPU core ontworpen. Toen belde Qualcomm en zei, komen jullie maar hier. Samen met jullie intellectual property. Dus dit heeft ook in dat opzicht niet veel te maken met de Snapdragon processors van de vorige jaren. Ze hebben letterlijk gewoon een design overgekocht van een ander bedrijf, inclusief het hele bedrijf. Onder de Snapdragon naam gezet.
Ja.
Maar dit is dus wel echt de eerste van iets heel erg nieuws.
Ja.
Oké, check. Dus daarom is dit op dit moment boeiend. We hebben dus de eerste laptops getest. Welke zijn dat?
De Lenovo Yoga Pro, Yoga 7 Pro. En de Asus VivoBook. Ja, er zijn meerdere versies van. Dat is heel ingewikkeld. Want van de VivoBook S heb je dus ook een Intel en een AMD versie. Maar we hebben de ARM versie getest.
Maar even voor het is een audio medium. Mensen kunnen misschien niet voor zich zien. Wat voor soort laptops zijn dit? Ja. In welke klasse valt dit?
De VivoBook S, dat is een 15-inch device. €1300. Stel jezelf een mooie betalen behuizing voor die niet al te stevig is. Vond ik een minpuntje.
Ook niet super dun of zo?
Ik vond hem ook niet super dun, maar dat is misschien wel weer...
Er zit een full-size USB-poort en HDMI-poort op, wat je ook niet altijd ziet.
Maar dat is misschien wel een beetje de niche die Asus voor zichzelf gecreëerd heeft. Want een aantal van die andere Snapdragon-laptops die zijn juist wel heel dun, echt ultrabook-achtig. En deze is dus wat dikker. Het is ook op dit moment de enige 15-inch laptop. Dus als je voor een groter scherm wil gaan, dan kom je automatisch bij die Asus uit. Scherm is trouwens OLED-scherm, 120 Hz, 2880 bij 1620 pixels. Dus ziet er mooi uit. Maar de Yoga 7 Pro is nog iets. Die is kleiner, 14,5 inch. Hoge resolutie, 2944 bij something. Ik vond het ook knap dat ik die vorige wist.
Vonden wij ook.
Dank je. En die is wel dun. Dat is een hele mooie, strakke metalen behuizing. Ja, ultrabook-achtig. Alleen ultrabook is natuurlijk een Intel-term. Maar goed, de luisteraars, iedereen weet waar ik het over heb.
Ja, ja.
Ze noemen ook niet de pro, maar de slim. Yoga slim. Klopt dat?
Oh, je hebt helemaal gelijk.
Toch?
Ja, het is de slim 7.
Ja, zoveel
en,
yoga's.
En niet de slim 7 Pro. Nee, de Pro is juist de wat dikkere versie met de HS AMD processor die tot 54 watt gaat. Dus vergeet even alle pro's die ik zojuist genoemd heb.
Ja, slim.
Niet van toepassing. Nee, slim.
Ja, sure.
Niet pro, wel slim.
Yes.
En daar zit dus een Snapdragon X-Elite in, om nog even de hele speclijst af te lopen. Daar zijn verschillende versies van.
Klopt.
En dit is de instapper.
Ja, dit is de instapper. En ik vind deze wel interessant in die zin. Of nee, ik vind hem vooral raar eigenlijk.
Dat zijn soort synoniemen voor elkaar. Raar of interessant. Ja. Ja.
Nou, hij heeft dus 12 cores. Dat zijn allemaal snelle cores, P-cores, hoe je het wilt noemen. Er zijn geen zuinige E-cores. 12 cores en die werken allemaal op 3,4 gigahertz. Maar er is niet iets van een turbo boost, wat eigenlijk heel standaard is geworden de laatste jaren. Van nou ja, 12 cores op 3,4 gigahertz. Maar ja, dan kan er wel één koortje naar, weet ik veel, 4 gigahertz of 5, weet ik veel. Ja. Maar dat heeft deze instapper niet. De snellere, die hebben dat dan weer wel.
Check. En als je kijkt wat, je zegt net zelf, zo'n VivoBook kun je ook met Intel en AMD krijgen. Ja. Als we even uit die stal op dit prijspunt kijken wat voor chips hier tegenover zitten. Hoe verhoudt zo'n op papier zo'n Snapdragon zich? Je zegt, hè, we krijgen 12 cores. Wat krijg je in dit prijspunt bij Intel of AMD?
Nou, bij Intel zit je dan bij de Meteor Lake generatie, zit je Core Ultra en dan heb je tot 16 cores wel. Maar dan heb je dus van die 16 cores zijn twee, dat zijn low power A-cores. Dus die gaan sowieso niet harder dan 800 megahertz of zo. Dan heb je nog een zootje E-cores en dan 6 P-cores. 6 echt snelle
echte performance.
Cores. Ja. Ja. AMD die doet er niet aan. Daar zijn alle cores gewoon hetzelfde. Alleen die kunnen niet meer dan 8 cores bieden.
Check.
Ja.
En Intel, die 16, dat is voor mij de beste die ze hebben, maar voor mij de meeste dingen rond dat prijspunt en ook met minder cores, toch?
Ja, de meeste Intels, de meeste snelle Intel processors, dan moet je aan de Ultra 7 denken. Die hebben dan 4 P-cores. En dan het topmodel, de Ultra 9, die heeft 6 P-cores uit mijn hoofd.
Ja.
Ik kan dit live fact checken, maar dan heb ik pas over 10 minuten een antwoord.
Volgens mij
niet echt live dus.
We weten hoe ongeveer het tot elkaar verhoudt. Oké, we hebben dit getest.
Yes.
Hele simpele vraag, met misschien een ingewikkeld antwoord. Hoe goed zijn de prestaties als je kijkt naar die Snapdragon chip versus Intel AMD? Intel AMD is een gevestigde orde.
Ja.
We hebben gezien bij Apple, het kan sneller en beter met ARM. Als je het goed implementeert.
Mm-hmm.
ARM is de uitdager hier. Is het sneller en beter?
Het is snel. Het is snel, ja. Je kan die cores niet één op één vergelijken, maar je hebt 12 cores. Dat zijn best wel veel cores. Dat is gewoon snel.
Als je ze allemaal aan het werk kan zetten.
Als je ze allemaal aan het werk kunt zetten. En als je ze allemaal aan het werk kunt zetten met native software die native voor ARM gemaakt is. Dus er draait een Windows versie die voor ARM gemaakt is. Dus alles dat draait prima. Maar dan testen we bijvoorbeeld Cinebench. Nou, er is ook een ARM versie van. Maar op het moment dat je de x86 versie gaat draaien, ja, dan gaat het ineens wel een stuk langzamer. Dan
moet geëmuleerd worden.
Ja, dan moet je dus x86 code gaan emuleren. En dan lever je bij onze tests wel iets van 40% in.
Even een zijspoor. Is dit dan ook de reden waarom die dingen niet voor gaming gebruikt kunnen worden? Of kan wel, maar dan moet je dus games gaan emuleren.
Dat klopt, ja.
Ja, de CPU-instructies moet je emuleren.
Right.
Ja,
precies.
Want de GPU ondersteunt gewoon DirectX 12.
Mm-hmm.
Dus dat is het probleem dan weer niet. Maar als je het even vergelijkt met 2012, Windows RT. Mm-hmm. Toen was er volgens mij geen emulatie. Daar werkte gewoon alleen.
Had je gewoon 5 apps.
Apps die speciaal gemaakt waren.
Bijna.
Ja. Nou, maar dat is wel een groot ding. Dus in principe kan ik op die Snapdragon laptop alle Windows software van weleer draaien. Ook gewoon dingen die al jaren niet geüpdate zijn. Dat wordt gewoon automatisch onderhuids door een emulatielaag wordt dat gefixt.
In principe wel, ja. Ik ben niet tegen dingen aangelopen die er niet werken. Die zullen er ongetwijfeld zijn. Maar de emulatie is heel goed. Want het was inderdaad zo, Windows RT ondersteunde niks. Toen had je een tijdje later in Windows 10 had je op een gegeven moment ARM laptops. Die konden dan wel 32 bits x86 apps, applicaties draaien. En een paar jaar geleden konden ze ook 64 bits applicaties draaien.
Nou, Windows 10 volgens mij alleen, toch? Windows 11. En Windows 10 volgens mij tot 32 bit.
Dat zou goed kunnen, ja.
Volgens mij was dat het.
En dat is ondertussen waar we nu staan. En ze hebben dus weer wat aangesleuteld nu met die speciaal voor die Snapdragon laptops release. En het is weer wat beter geworden. Maar ja, je levert dus wel gewoon performance in.
Ja, in de slechte situatie die we hebben gezien was het inderdaad gewoon 40%.
40% ja. Was het sleutelwoord, ja.
Ja.
Ja, dus hoe snel zijn ze? In de ideale situatie heel snel.
Ja.
Maar de vraag is, als je er in de praktijk dingen mee... Oké, maar jij hebt ze ook gewoon gebruikt, deze dingen. En dan ja. Deels met software die misschien voor ARM gecompileerd is, deels niet.
Mm-hmm.
Hoe snel, ja, dat klinkt heel vaag en zeven. Hoe snel voelt het? Heb jij het idee als je op zo'n ding werkt... Nou, dit is wel een gekke laptop. Dit is anders dan wat ik gewend ben.
Nee, helemaal niet. Wat het beeld een beetje vertekent is trouwens... Die Asus die had een 120 hertz scherm, de Lenovo 90 hertz scherm. Dus daardoor voelt alles lekker sowieso vriend. Soepeler aan. Ja, kijk, het is niet dat de boel haperig loopt. Maar ja, dat heb ik ook eigenlijk... Dat heb je pas bij... hele goedkope laptops dat je denkt van oh, dit loopt wel haperig. En dan kan je alsnog vragen, zit er een hele cheapo SSD in? Ligt er daar misschien aan dat mijn software langzaam start? Dus vind ik heel moeilijk om daar een vergelijking mee te maken. Maar ja, ik heb geen gekke dingen gezien.
Maar ook gewoon, je hebt een browser open, 10 tabs, wat andere software draaien, al tabben. Ik bedoel gewoon een beetje kantoorachtige setting, wat meeste mensen met een laptop doen. Daarin heb je... Ja. Geen negatieve gevolgen van het feit dat je opeens op een ARM-based ding zit.
Nee, helemaal niet. Nee, je merkt er niks van. En dan is het de crux natuurlijk ook weer van... Als je gewoon Edge gebruikt, die is voor ARM gemaakt... en er is ook een ARM-versie van Chrome.
Dus je browser is ook een beetje vlot... en we zitten toch tegenwoordig 80% van de tijd in onze browser.
Ja, precies. Ja. Zou je een x86-browser installeren? Dat heb ik niet gedaan overigens, maar dan zou het... wel weer langzamer kunnen draaien.
Ja. Ik denk het goede nieuws, het is wel een aanname... maar het lijkt alsof veel fabrikanten hiermee in zee gaan, zeg maar. Zijn hun eigen Copilot Plus uit... laat me even de gedachte achtermaken, okay, dan mag je de kanttekening brengen. Naarmate dit concept van Windows op ARM populairder wordt... zullen ook meer bedrijven een eigen native app voor Windows on ARM gaan maken, right? Dan heb je dus ook weer meer native apps die native draaien zonder emulatie. Heb je in theorie dan weer minder problemen?
Nou ja, het is in zoverre een gek gedachte. Als dit mooi draait, dan wordt dat aantrekkelijker. Alleen als je de vergelijking met Apple trekt, die hebben gewoon gezegd van dat x86, dat ditje, we gaan over op ARM. En dat is hier niet aan de hand. Want AMD blijft,
de keuze
Intel blijft. Ja. Het is niet alsof...
De emulatielaag bestaat als jij een eenpitter bent die een softwarepakket heeft. En je denkt, echt goed laten draaien op ARM is meer werk dan even recompilen. Moet er echt tijd in gaan stoppen. En je denkt, het is nog eens een heel klein deel van de markt. Het werkt nu ook al minder snel. Ja. Dus die druk die er bij Apple achter zat om die overstap te maken... Die kennen we in de Windows-wereld helemaal niet. Nee, dus ik ben wel benieuwd hoeveel app-softwareontwikkelaars de moeite gaan doen om inderdaad echt te gaan optimaliseren en fine-tunen voor deze ding. Want dan ben ik een beetje kip-ei. Ja, koop je zo'n laptop? Nee, dat zijn weinig native ARM apps. Ja, vanuit de softwarekant van ga je het native maken? Nee, dat zijn weinig mensen die zo'n laptop hebben. Dus ergens moet het wel aangewakkerd worden.
En Adobe die heeft dat wel, maar volgens mij is dat ook wel destijds ook een beetje gegaan onder druk van of in samenwerking met Microsoft. Dat Microsoft zoiets had van, weet je wat echt goed zou zijn?
Photoshop
voor Windows? Native Photoshop. Ja, voor die paar service devices. Kijk, en nu begint het wat te worden. Want dat is wel leuk om te zien. Alle grote laptopfabrikanten hebben dus zo'n Snapdragon X laptop aangekondigd. En die kun je nu dus ook kopen. Dus de schaal is ineens veel groter dan dat ene ARM laptopje of die ene Surface tablet.
Het wordt in dat opzicht op dit moment in ieder geval omarmd is misschien een groot woord, maar...
Ja, is mooi.
Laat ik zeggen, de hele industrie doet wel mee.
Ja, ja. Ja, ja, iedereen doet mee. Dus dat ja,
kan dat ook zijn dat ze over 2 jaar zeggen van, het is het niet en we gaan weer de andere kant op. Maar op dit moment doet iedereen zijn best en schouders eronder om hier succes van te maken.
Nou ja, en uiteindelijk is het voor de consument, zullen we maar zeggen, is het ook wel weer goed nieuws. Want je hebt ineens een derde speler erbij, bij de processorfabrikanten keuze. Intel en AMD, die moeten misschien een beetje achter de oren krabben van, oh ja, misschien moeten we de boel wat efficiënter gaan maken.
Of Asus kan bellen, Intel, gaan nog steeds die chips inkomen. Je ook bij Qualcomm betaal, jongen, voor, voor duizenden van die dingen. Een stuk goedkoper dan wat ik bij jou neer moet leggen.
Ja, misschien trek ik nou een vergelijking die niet helemaal opgaat. AMD heeft met de videokaarten hebben ze gezegd, luister, we kunnen niet meedraaien met Nvidia. We richten ons iets meer op middensegmenten, niet meer op de topsegmenten. Je ziet dat, ik bedoel, ik ga geen ARM CPU die dat kan in mijn desktop bouwen. Dus
nou, ik inbouwen misschien niet, maar ze hebben ook bij Qualcomm gezegd van andere form factors naast laptop worden ook niet uitgesloten.
Dus nou ja, ik snap het, want ze zijn nou een golf aan het bereiden.
Misschien weer een NUC-achtig ding, een soort door.
Ja, ja. Maar wat Intel en AMD nog steeds beter doen, laten we dat ook gewoon even uitspreken, is gewoon die energieslurpende desktopprocessors om bijvoorbeeld op te gamen, want die wil je natuurlijk ook nog hebben. Dus
of
je ziet wel dat
of
er
in een gaming laptop te stoppen die een accuduur van 1,5 uur heeft.
Ja, waarvan de koper weet dit. Ik kan hier in de praktijk niks mee, behalve als ik dan in de buurt van een stopcontact ben. Maar dat zijn dus, je ziet misschien wat meer rollenverdelingen ontstaan. In plaats van alles is Intel AMD.
Dan moet ik wel zeggen dat dat model wat wij getest hebben, is dan officieel een TDP van 45 watt om en erbij.
Ja.
Maar de hoogste in deze lijn bij Qualcomm gaat ook al tot 80 watt. Dus ik bedoel, ze hebben ook echt wel dingen die wat
ik ben benieuwd,
meer stroom slurpen.
Ik ben benieuwd en ik heb hier het antwoord niet op. Ik ben benieuwd of Nvidia kan zeggen van, ik verkoop jou een Nvidia-kaart. Als laptopbouwer Asus, jij mag een Nvidia-kaart bij ons inkopen. Maar die mag je niet naast combineren met een ARM-processor. Het mag alleen met x86 gecombineerd worden.
Nou, ik denk dat er wettelijk gezien dat daar misschien wel iets op aan te merken is. Maar je zou er een technisch onderbouwing voor kunnen vinden van, ja, we hebben nu gewoon x86 Windows drivers, dan moeten we ook ARM drivers gaan maken om te combineren daarmee. Dat doen we niet. Dus niet zozeer van, het mag niet, maar je kan het gewoon niet compatible maken.
Conceptueel slaat het toch ook niet echt ergens op. Je wil een Snapdragon omdat die energiezuinig is en dan gooi je er een RTX 4090 variant om te kunnen gamen.
Energiezuinig, maar ik bedoel, kijk naar wat Apple doet met die MacBooks. Daar is ook niet of, hè? Dat is energiezuinig.
Nee, dat klopt.
En heel krachtig. En ik denk uiteindelijk, dit is de eerste generatie van Qualcomm. Ik heb niet het idee dat ze dit wegzetten als, nou, wij gaan mid-range chips maken.
Nou, niet mid-range, maar een andere use case zou ik zeggen. Maar je hebt gelijk, Apple doet het in principe ook. Alleen daar is ook gamen weer geen factor.
Want Qualcomm geeft als voorbeelden, geven ze ook gewoon video rendering, video editing, fotobewerking. Dat zijn ook allemaal dingen waar je echt wel dikke rekenkracht voor nodig hebt. Dus ze zetten dat op zich wel hoog in. Maar misschien nog even, we hebben het nu over gaming. Prestaties. Er zit een geïntegreerde graphics unit in, een GPU.
Ja.
Net zoals dat Intel dat heeft en dat AMD dat heeft. Hoe goed is dat ding?
Ja, best wel goed. Het snelste van AMD is nu de 780M. Dat is een RDNA 3 GPU met 12 compute units. Het snelste van Intel is de Arc 8. En die zitten ongeveer op hetzelfde niveau. Nou zit deze er wat onder. Met, hier moet ik even
een procentje of 20, dacht ik.
Procentje of 20. Maar er is dus ook een... Want wat wij dus hebben getest is het instapmodel van die processor. Er is ook nog een snellere versie van die processor. Die heeft dus ook een snellere GPU. Die heeft wat meer... Die doet 4,6 teraflops. En wat wij hebben getest doet 3,8 teraflops. Dus dat verschil zou er waarschijnlijk voor zorgen dat hij precies op hetzelfde niveau komt als Intel en AMD op dit moment. Van hun snelste IGP's.
Dat is wel indrukwekkend voor een eerste release dan.
En we hebben voor mij niet een hele uitgebreide set aan games hierop getest.
Nee.
Want kan het nog een geval zijn als je hier meerdere games op gaat testen, dat je een beetje een Intel Arc verhaal krijgt?
Waarschijnlijk.
In sommige games werkt het wel heel goed en in andere weer wat minder.
Ja. Waarschijnlijk wel, want sowieso hij is dus gemaakt voor DX12 op het moment dat je... Ik weet niet hoe de support van lagere DirectX levels is, maar volgens mij niet zo best. En ja, waarschijnlijk draait de ene game beter dan de andere.
Ja.
Dus dat is een beetje... Dat is een beetje afwachten op dit moment nog.
Ja. Oké. Voor zover prestaties. Indrukwekkend denk ik voor een eerste generatie van dit type chip.
Ja.
Hangt heel erg af van wat je ermee doet. Zoals heel vaak met dit soort dingen.
Ja.
Emulatie.
Ga je AI zeggen nou?
Nee. Accuduur.
Oh.
Want daar zagen we bij Apple ook een grote sprong. Toen zij de overstap maakten. Zien we iets vergelijkbaars bij Windows?
Bij Apple konden we het destijds niet heel goed meten. Bij Tweakers doen we 2 accutests op laptops. We doen een browse test. Dat is gewoon een hele set.
Geautomatiseerd websites, door webpagina's bladeren.
Doorbladeren inderdaad. En we doen een accutest met behulp van PCMark. PCMark is wat zwaarder. Die doet wat meer scenario's zoals een beetje een fotootje editen. Een webcamgesprek met meerdere mensen wordt dan gesimuleerd. Dat drukt zwaarder op de processor. En dat konden we op die Macs niet draaien, want die draaien geen PC-markt. Maar dat konden we hier wel draaien. En dit was heel interessant om te zien, is dat in dat webbrowser maakt het niet zoveel uit met Intel en AMD. Dus dat is gewoon prima, maar niet bijzonder.
Maar dan hebben we het ook over lage CPU-belastingen. Ja. Hij piekt heel eventjes om zijn pagina te renderen en dan kan hij wel redelijk snel terug naar...
Precies.
Ja.
Precies. En in dergelijke benchmarks is ook, omdat de CPU-belasting zo laag ligt, zijn andere factoren van zo'n laptop, die gaan dan een grotere rol spelen. Bijvoorbeeld de hoge resolutie van het scherm, want het scherm dat moet aangestuurd worden, moet verlicht worden. Dat kost dan, verhoudingsgewijs meer energie dan wat dat sokje doet. Op het moment dat de belasting dan omhoog gaat, dus in PC-markt, en toen bleek dat die ARM-processors, dat die een hele lange accutijd neerzetten. Veel langer dan Intel en AMD-laptops, terwijl ze PC-markt ook nog eens moesten emuleren. Want dat PC-markt is niet voor ARM gemaakt. Dat is x86, dus ze hebben ook nog die x86-code lopen emuleren. De prestaties lagen wat lager, waarschijnlijk daardoor. Maar ik was daar best wel van onder de indruk, inderdaad. Want,
ja. Dus als je de efficiëntie een beetje op een curve plot... Dan zou je kunnen zeggen, aan het begin van die curve bij lage belasting ligt het allemaal redelijk dicht bij elkaar. Maar hoe zwaarder je dat ding belast, op basis van deze eerste inzichten, dat die Qualcomm chips verhoudinggewijs een heel stuk zuiniger blijven en dat bij Intel en AMD dat verbruik veel verder omhoog schiet.
Ja, ja.
Dat is goed nieuws.
En dat doen ze goed, ja. En dat is eigenlijk ook wat Apple altijd in zijn reclame zegt van, ja, of je de stekker er nou in of uit doet bij die MacBook, maakt niet uit, hij blijft altijd even snel. Niet helemaal waar, maar dat zie je hier dus ook wel. Ja.
Wat is het nou jouw afdronk van deze nieuwe generatie laptops onder de streep?
Ik heb er zin in.
Ik heb er zin al.
Nou ja, het is, is dit iets waar je nu voor naar de winkel moet rennen? Niet echt, tenzij je zoiets hebt van oké.
We gaan het nieuwste eerst.
Ik gebruik deze software. Ik gebruik deze 2 softwarepakketten. Die zijn allemaal voor ARM gemaakt. Nou ja, dan is dit heel mooi als je toevallig toch aan een nieuwe laptop toe bent. Lekker doen.
Of je wil co-piloteren, toch? Dat is toch de
of je wilt USB. Dat is op dit moment nog de USB, maar ook niet echt lang meer. Want Intel en AMD die komen...
Met een paar weken of maanden.
Met een paar weken, maanden. Ook met dergelijke chips. Mm. Dus dan maakt het niet meer uit. Dus...
Als ik bijna alleen maar dingen in de browser doe... en ik wil iets met lange accuduur... dan zou het nu al het overwegen waard zijn... om te kijken, misschien moet ik zo'n ding hebben.
Ja, waarom niet? En dit is wel echt iets wat ik bij de... Bij de vorige Surface Pro 9 bijvoorbeeld... wat ik niet zo... gezegd zou hebben, want toen heb ik de ARM-versie naast de i5 gezet. Ja, die ARM-versie, het was niet vooruit te branden.
Ja.
En had verder ook niet echt voordelen. En dat zie je hier wel. Het is snel, het heeft een goede accuduur. Ja, dit kan je gerust kopen.
Mooie start. En dan moeten we nog die betere versies gaan krijgen van die chip. En op de achtergrond zijn ze natuurlijk bij Qualcomm met... de X Elite 2 bezig. Of de X Elite Pro. Dus het voelt iets als, nou, dit kan de komende jaren mooi verder bouwen hierop.
Ja, en misschien hebben Intel en AMD dan ook zoiets van, oei, moeten we even...
Tandje toch, bijzetten.
Toch een tandje bijzetten, ja.
Alright, dan rond ik hem daar af. Dan nog even de sneak peek. Als je nog niet op vakantie bent gegaan en je moet nog gaan en je denkt, hey, wacht even, ik heb een oude powerbank en dat ding is niet zo lekker meer. Of ik heb helemaal geen powerbank. Wacht dan nog even met kopen. Want er komt een grote powerbank roundup aan van collega Willem. We hebben er het laatste jaar denk ik meer dan 50 door Tesla heen gehaald.
Zo.
Ja, en dan denk je misschien, ja, powerbank gewoon groter, goedkoop. Klopt, dat is een onderdeel waar je op uitzoekt. Maar tegenwoordig hebben ze met power delivery, met quick charge. De een doet 18 watt, de ander doet 23 watt. De andere kun je laptop mee opladen. En ook al die laadstandaarden, zo hebben we allemaal uit elkaar geplozen en getest. Dus dat wordt een leuk stuk.
Een bolwerk. Ik voorzie een artikel met heel veel grafiekjes.
Dat voorzie jij goed.
Yes.
Wederom ook in de categorie, wat neem ik mee op vakantie?
E-readers.
Precies, daar ben jij lekker mee bezig.
Ben ik mee bezig. Ik heb er 5 en ik ga ze... Dit wordt een artikel met een stuk minder grafiekjes. Maar ik ga er 5 vergelijken. En wat wel leuk is, is dat er ook wel echt verschillen tussen die e-readers zijn.
Zit er een kleurenscherm tussen?
Nee, ze hebben allemaal zwart-wit schermen. Het zijn compacte e-readers. Ik heb een tijdje geleden een review gemaakt van een kleuren e-reader. Die was ook compact en... Toen was de conclusie toch wel dat het niet echt werkte. Dat je echt wel een wat groter scherm moet hebben voordat die kleuren dat een beetje scherp wordt. Dus dit zijn er 5. Ze hebben allemaal een eigen dingetje. Eentje heeft bijvoorbeeld fysieke knop. En voor de rest ga ik niks spoilen. Maar
5.
Ja.
Amazon?
Ja. Kindle?
Kobo.
Ja. Tolino?
Tolino?
Ja. Dat is een soort van Kobo. Maar dan...
Klinkt als een Fiat. Fiat Topolino.
Er was een Fiat Topolino. Dus you're pretty close. Wat hebben we nog meer? De Pocketbook.
Pocketbook,
dat
ja.
Dat is die met de fysieke knoppen. En de Books.
Books. Dat er nog zoveel e-reader merken zijn.
AOOX.
Ja. Ja. All right, dat komt eraan. En er is een nieuwe BBG in aantocht. Want collega Erik die... Als mensen hem op video foto's zien, dan is er stevast de vraag... waarom heeft deze meneer om allebei de polsen een smartwatch? Nou, omdat die meneer constant smartwatches test. En als je dat maar lang genoeg doet, dan kun je daar ook echt een goed overzicht van de markt van krijgen. Dus er komt een smartwatch Best Buy Guide aan. Dus hou ook de site in de gaten voor die. Dat was hem voor deze week. Dankjewel, jongens. Dankjewel voor het luisteren en voor het kijken. Heb je feedback, dan kun je altijd even mailen naar podcast@wiekers.net... of een comment achterlaten op de site of onder de video. En je hoort en ziet ons weer volgende week. Doei!